Liefde gemeente, verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting. Stook in dit avonduur in de naam des Heren, Heren. Die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht. Die trouwen houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen. Enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuigen is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. O allerhoogste majesteit, die in het rijk der heerlijkheid de hemel hebt tot uw troon. Leid ons niet in verzoeking ooit. Verberg voor ons uw aangezicht nooit. Gij weet het, onze kracht is klein. De driften veel en het hart onrein. Zingen we dat gemeent uit het gebed des Heren. En daarvan de versen 1 en 7. Gemeente, wij willen ook vanavond belijdenis doen van het algemene en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in aansluiting daarop met elkaar zingen uit Psalm 16, het derde vers: Getrouwe Heer, Gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanavond zijn uit het Nieuwe Testament. En wel uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. En daarvan het 18e hoofdstuk, te beginnen bij vers 15 tot en met 22. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden, alle plaatsen, belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop uit Psalm 16 vers 3. En luisteren met aandacht en eerbied naar hetgeen u vindt opgetekend in Matteüs 18, de versen 15 tot en met 22. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. Indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog één of twee met u, opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord bestaan. En indien hij dezelve geen gehoor geeft, zo zeggen de gemeente. En indien hij ook der gemeente geen gehoor geeft, zo zij u als de heiden en de tollenaar. Voorwaar zeg ik u, al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. En al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden wezen. Wederom zeg ik u, indien er twee van u samen stemmen op de aarde over enige zaak die zij zouden mogen begeren, dat die in hun geschieden zal van mijn Vader, die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden. Toen kwam Petrus tot hem en zei de Heere, hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal? Jezus zeide tot hem, ik zeg u, niet tot zevenmaal, maar tot 70 maal 7 maal. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we met elkaar het heilige aangezicht des Heeren in gemeenschappelijk gebed. Heer, zo mag het weer zondagavond zijn. En opnieuw mogen we weer naar uw huis gaan. Opnieuw mogen we weer samenkomen rondom uw woord. Mogen we samen zingen. Mogen we samen bidden. Mogen we samen onze gaven geven aan uw dienst. En mogen we ook samen zitten aan de voeten van u, o Heer Jezus Christus. Die grote profeet en leraar van de kerk. En geef dat dat ook ons hartelijk verlangen is. Om nu zo te komen. Hongerig. Leeg in onszelf. Niets bezittend. Om het nou vanavond van u te mogen ontvangen. Heere, wat zou dat rijk zijn. Als vanavond gelden mocht. Waar Maria van zingen mag. Hongerigen worden met goederen vervuld. Heer, en dan hebt u zoveel te geven. En wij bidden u, maak er maar plaats voor bij ons. Want van nature is er bij ons geen plaats voor wat u ons schenken wil. En daarom bidden wij u ook om de genade van uw Heilige Geest. Dat hij alles wegneemt wat ons hinderen kan. Dat hij al de barricaden opheft. Heer, en dat hij die deur die wij gesloten houden opent. Omdat u, o Heer Jezus Christus, inkomen zou. En tot ons spreken. Woorden van leven. Eeuwig leven. Heere, doe dat toch vanavond. Kom erin mee als we weer opnieuw mogen luisteren. Naar het leerboek van uw kerk, gegrond op uw woord. Heere, dan zit er ook voor ons allemaal zoveel praktisch onderwijs in. Geef dat we vanavond zo onderwezen mogen worden vanuit uw woord. In de weg die we wandelen zullen. Dan bidden wij u, geef ons ook inzicht. Ook in deze dingen. We hebben het zo nodig, Heere. Door u geleid te worden. En zeker als het over iets gaat als de tuchtuitoefening. Heere, dan kan het voor ons zo ver weg lijken. En dat we denken, ja, moet je daar nu voor naar de kerk komen. Om daaruit onderwezen te worden over de taak van de kerk. In het uitoefenen van de tucht. Wat heeft dat nou mij persoonlijk te zeggen? Dat is toch een zaak van de kerkenraad. Heere, laat het vanavond anders mogen zijn. Laat we vanavond ieder persoonlijk mogen zien wat gij daarin tot ons allemaal te zeggen hebt. Dat u vanavond een woord hebt tot ons allemaal. Ook als het over deze kerkordelijke zaken gaat. Dat we dan toch mogen zien dat het puur bijbelse zaken zijn. Dat alles wat u in uw woord optekent voor ons een boodschap heeft. Dat we het zo ook vanavond mogen verstaan, Heere. Wij bidden u zo voor heel de gemeente die er vanavond weer komen mocht. Heere, gedenk ze die met verdriet in hun hart zijn opgekomen. Heere, waar zorgen zijn in hun gezin. Waar zorgen zijn om hun ouders. Waar ernstige ziekten zijn. Heere, en dan denken we ook aan onze broeder Dingeman de Bakker. Die vanavond met ons meeluistert via de kerktelefoon. Heere, gedenk hem ook als hij zo eenzaam in zijn huis zit. Wees gij bij hem, Heere. Ik wil hem ook vanavond weer troosten. En geef dat hij er ook moed uit scheppen mag. Dat ook hij het voorwerp van het gebed mag zijn in menig hart. Heere, dat het zo mag zijn dat de gemeente voor hem bidt. En dat die bede ligt opgesloten in de bede van die grote voorbidder, de Heer Jezus Christus. Heer, en dan hebt gij die bede toch nimmer afgewezen. Heer, en zoudt gij een gebed afwijzen, als wij als gemeente uw naam aanroepen. Heere, grijp ook hem, red ook hem, Heere. Dan zult u toch zeker horen. Omdat we zo in het geloof uw naam mogen aanroepen. Niet alleen voor hem, Heere, maar voor allen die het moeilijk hebben. Voor allen die te maken hebben met grote zorgen in hun gezinnen. In hun omgeving, in hun familie. Heer, maar bovenal als daar die grote zorg is, hoe kom ik met God verzoend? Hoe word ik van mijn hemelhoge schuld verlost? En hoe kom ik weder tot genade? Heer, als daar die roep geboren mag worden in het hart, zou gij vanavond dan nog door de prediking van uw woord de weg willen wijzen, waar het behoud nu te vinden is, namelijk bij u, o Heer Jezus Christus. Heer, zo willen wij ook bidden voor allen die alleen zijn. We willen u bidden die man of vrouw verloren heeft. Moeder of kind. Vader. Heere, wilt gij ook in die wonden nabij zijn, die toch telkens weer zo'n pijn doen. Heere, zo bidden wij ook voor hen die geen kinderen hebben. Heere, wat kan die leegte soms ook menigmaal gevoeld worden. Het kan het ook een verdriet geven in het hart en vele vragen, dat we ook en hartelijk aan u mogen opdragen. Wilt u ook zijn met de moeders die in verwachting zijn? Heer, gedenk ze ook. Geef dat ze het ook maar van u mogen verwachten. Ook voor het nieuwe leven samen met hun man. Dat ze zo biddend uit mogen zien naar de geboorte van hun kind. Heer, zo willen wij ook bidden voor het werk in het midden van de gemeente. We dragen de broeders kerkenraad hartelijk aan u op. Als ze week in, week uit ook in het midden van de gemeente bezoeken doen, geef ze dan liefde, geef ze wijsheid. Heer, zo willen wij ook bidden voor onze organisten. Geef ze ook alles wat ze nodig hebben, ook in het orgel spelen, dat ze het met liefde mogen doen, dienend. Gedenk ook zo'n koster en zijn vrouw. Heer, laat het een hartelijke liefdedienst mogen zijn om week in, week uit de deuren van uw huis te mogen openen, te mogen zorgen voor uw huis en voor de gemeente. Heer, wil ze daarin ook de krachten geven, ook bij het klimmen der jaren. We denken ook aan al de meesters en de juffrouws op de zondagsschool. Heer, dat ze ook weten mogen dat ook hun werk gedragen wordt door het gebed. Gedenk de leiding van de verschillende verenigingen. Heer, zo komen wij tot u om te bidden voor al het werk wat ook door commissies in het midden van de gemeente gedaan mag worden. Heer, en dan denken wij ook in het bijzonder aan de zendingscommissie, aan het werk van de zending. Als we ook donderdag samen als gemeenten open te luisteren hoe ook uw koninkrijk uitgebreid mag worden, ook in het bittere koude noorden, in Siberië. Heer, laten we ook in onze belangstelling mee mogen leven. Als we daarin ook onze plaatsen niet leeg zouden laten, Heer, maar ook laten zien dat het werk van de zending ons raakt. Heer, want het is toch waar wat een uitdrukking zegt, een kerk die niet werft, die sterft, Heer. Als er in ons hart geen verlangen is naar de uitbreiding van uw koninkrijk, Heer, hoe staat het dan met ons eigen geestelijke leven? We mogen die vraag wel stellen voor uw heilig aangezicht. Laat er zo ook een hartelijke liefde zijn tot het werk dat gedaan mag worden in de evangelisatiebijeenkomsten, in de grote steden, Heer, waar er zoveel zijn die van uw woord vervreemd zijn. Wat ook die nood, Heer, die daar heerst, ons uitdrijven tot gemeenschappelijk gebed ook vanavond. Heer, gedenk ook aan het werk dat gedaan mag worden onder de gevangenen. Heer, wilt u ook die broeders sterken daarin en allen die hen daarbij ondersteunen? Gedenk aan de gevangenen, hoe moeilijk ze het zo menigmaal hebben. En dat vanwege eigen schuld, Heer. Maar nu is er toch genade voor de grootste zondaar. En laat dat woord ook mogen klinken achter de celdeuren. Ik wil ook zijn met hen die in de ziekenhuizen verpleegd worden, in de inrichtingen. Gedenk onze gehandicapte medemens, de noden en de zorgen die er zijn. Geef ook een hartelijke liefde aan hen die hen verzorgen. Laat er bewogenheid mogen zijn uit u, o Heer Jezus Christus. Gedenk zo ook het onderwijs. Dragen ze hartelijk aan u op, de meesters en de juffrouws op het basisonderwijs. De docenten in het voortgezet onderwijs. Heer, wat hebben ze toch een belangrijke taak en roeping. Als ze zoveel uren onze jongeren toebetrouwd krijgen, laat er van hun leven en van het onderwijs toch een rijke vrucht mogen uitgaan. Heer, zo zien wij op u. Gedenk onze overheid. Gedenk onze kerken. Gedenk de kerken wereldwijd. Gedenk uw volk Israël. Gedenk allen die vanavond met ons meeluisteren. Ook via de kerktelefoon. Heere, zo zien onze ogen op u. Laat het ook vanavond gevoeld mag worden dat u van onze gemeente afwijkt. Dat u onze gemeente niet begeeft en niet verlaat. Heere, wil ook vanavond nog rijk in haar midden werken. Uw naam ter eer en tot zaligheid van zondaren. We hebben het niet verdiend, Heere. Kan ook niet om ons, maar doe het om Christus wil alleen. Amen. Geliefde gemeente, woorden als tucht en de ban zijn in onze dagen niet geliefd en zeker niet populair. Hoe zou dat toch komen? Hoe komt het toch dat we als van nature een neiging hebben van afweer tot zulke woorden? Misschien komt dat door het verleden. Als we denken aan de geschiedenis, waarin vele malen ook de ban op een verkeerde wijze gebruikt is. Denken reeds aan het begin van de middeleeuwen, toen daar een strijd was tussen de keizer en de paus om de macht. En hoe op een gegeven moment ook paus Gregorius de VII de ban heeft uitgesproken over keizer Hendrik de IV. Ik zei het al, ze waren beiden gewikkeld in een strijd om de macht. En het ging in die strijd heel concreet om de bevoegdheid, bij wie die nou berustte, om bisschoppen te mogen benoemen. En wij zouden dan direct denken, ja, maar dat ligt natuurlijk bij de kerk. Maar zo was dat in de middeleeuwen niet, want de bisschoppen hadden niet alleen geestelijke macht, maar ook bijzonder wereldlijke macht. Ze hadden zelfs hun eigen legers. En vandaar dat er een strijd was over de bevoegdheid wie die bisschoppen nou mocht benoemen. En in die strijd greep de paus naar het wapen van de ban. En hij deed keizer Hendrik de IV in de ban. En in de middeleeuwen had dat hele ingrijpende consequenties als je in de ban gedaan werd. Want daarmee werd je direct buiten de kerk geplaatst. Er was maar één kerk. En daarmee werd je ook direct buiten de zaligheid geplaatst. Maar dat niet alleen, je werd ook buiten het sociale en maatschappelijke leven te staan. En je werd ook door de burgerlijke overheid vogelvrij verklaard. Dat wil zeggen, iedereen kon zich aan je bezittingen vergrijpen, ja, zelfs aan je leven, zonder dat hij daarvoor gestraft werd. Dus dat was nog wel een ingrijpende zaak, als je in de ban gedaan werd. En zo bracht de ban ook keizer Hendrik de IV op de knieën. En in een vernederende gang ging hij op blote voeten naar de paus. De paus verbleef in die dagen in Canossa. En zo klopte de keizer aan de poort, maar de paus weigerde in hoogmoed hem te ontvangen. En hij liet keizer Hendrik de IV 3 dagen op zijn blote voeten in de sneeuw wachten voordat hij de poort opendeed. En uiteindelijk nam hij dan de keizer in genade aan en hief de ban op. Het was een uiterst vernederende gang van zaken voor de keizer. En vandaar hebben wij er ook nog een spreekwoord over gehouden. De gang naar Canossa maken. Dat wil zeggen diep door het stof gaan om vergeving te krijgen. Maar, en dan komt het wat dichterbij, ook andere personen werden door de paus in de ban gedaan die ons lief zijn. We kunnen denken aan Maarten Luther, die in 1521... vanwege zijn visie op de Heilige Schrift in de ban werd gedaan. En we denken ook aan prins Willem van Oranje, die in 1580 door de bisschop in de ban gedaan werd. Vanwege zijn opkomen voor de protestanten en hun rechten. En zo is het misschien wel te verklaren dat vanuit de geschiedenis we huiverig geworden zijn voor het woord ban. Maar ik denk zeker dat het komt door de tijdgeest waarin wij nu leven en waarin wij allemaal iets van meekrijgen. Tucht, correctie, ban, dat zijn woorden die het niet meer doen in onze tijd, die gekenmerkt wordt door vrijheid en blijheid. Iedereen heeft toch immers zijn eigen opvattingen en zijn mening. En daarin past het niet dat er anderen zijn die jou een bepaalde opvatting voorhouden. Ja, zelfs die menen jou te mogen vermanen en terechtwijzen. Ach, dat past al helemaal niet meer in onze tijd. Zo'n handelen, dat wordt al gauw autoritair of als bemoeizuchtig getypeerd. Nee, daar willen wij eigenlijk vandaag de dag liever niet meer van weten. Tucht en ban. En toch, geliefde gemeente, worden daarmee die woorden verschrikkelijk onrecht gedaan. Want, en de Heere geven dat we dat vanavond mogen zien, dat de tucht en de ban ten diepste daartoe worden uitgeoefend, tot behoud van een zondaar, uit liefde om mensen af te keren van de weg der zonden en ze te mogen brengen op de weg des levens. De Heere geven dat we vanavond dat onderwijs mogen ontvangen en dat we een rechtzicht mogen krijgen op de inhoud van de kerkelijke tucht en de ban, zoals we dat met elkaar willen gaan lezen in onze Heidelberger Catechismus. En daarvan zondag 31, de laatste vraag waar we vorige maal niet aan zijn toegekomen, vraag 85. Waar onze Heidelberger Catechismus vraagt: hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ban? Alzo, als volgens het bevel van Christus degenen die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat zij ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde van hun dwaling of hun schandelijke leven niet willen aflaten, ter gemeente of degene die van de gemeente daartoe verordineerd zijn aangebracht worden, en zo zij aan de vermaningen zich niet storen van hun lieden door het verbieden der sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelve uit het rijk van Christus gesloten worden, en wederom als lidmaten van Christus en zijn gemeente aangenomen, zo wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen. Gemeente, we willen vanavond dan stilstaan bij de christelijke ban en dan letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats, het is een Bijbelse zaak. In de tweede plaats, het is een persoonlijke opdracht. En in de derde plaats, het heeft een heilzaam doel. De christelijke ban. In de eerste plaats, het is dus een Bijbelse zaak. In de tweede plaats, het is een persoonlijke opdracht. En in de derde plaats, het heeft een heilzaam doel. Doch eerst gaan we zingen met elkaar en wel uit Psalm 32. En daarvan de versen 3 en 5. We noemden nu met elkaar te zingen uit Psalm 32, het derde vers. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ook het vijfde vers. Wil toch niet stug. Gelijk een paard weer streven. Of als een muil door domheid voortgedreven. Gebit en toom door mensenhand bestuurd. Beteugelen het woest en redeloos gediert. Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Psalm 32, de versen 3 en 5. En krijgt u in één rondgang de gelegenheid om uw liefdegaven te geven voor de Heere en zijn dienst. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Uw loon, uw straf beantwoord aan uw eer. Gij eist van ons dat we op uw waarheid letten. Dat we altoos op hoge prijs uw leer en het heilig recht van uw getuigenissen zetten. Zingen wij dat gemeente met elkaar na het amen der prediking uit Psalm 119 en daarvan het 69ste vers. Gemeente, vanavond worden we aan de hand van de Heidelberger Catechismus bepaald bij de christelijke ban. We willen dan letten op een drietal aspecten daarvan. In de eerste plaats dat het is een Bijbelse zaak. In de tweede plaats dat het is een persoonlijke opdracht. En in de derde plaats dat ze een heilzaam doel heeft. We zeiden het al tegen elkaar, gemeente, dat de woorden als tucht en ban niet geliefd zijn in onze dagen. En als dingen niet geliefd zijn en als we het liever niet hebben, dan is een van de eerste vragen die ze je stellen, waar staat dat dan eigenlijk in de Bijbel? Is dat wel een Bijbelse zaak? En je voelt daarachter liggen, als het dat niet is, kunnen we het wel direct van ons afschuiven. De Heer geeft dat we vanavond, wanneer we die vraag willen beantwoorden, is de tucht een Bijbelse zaak? Dat de Heilige Geest ons zal laten zien dat dat ook daadwerkelijk een Bijbelse zaak is. En wanneer wij dat dan willen zoeken in het Oude Testament eerst en later in het Nieuwe Testament, dan moeten wij bij het onderzoek van het Oude Testament natuurlijk wel bedenken dat het daar anders was als in onze dagen. In Israël waren kerk en staat heel nauw aan elkaar verbonden. En in onze dagen zien wij dat de kerk een zelfstandige plaats inneemt naast de overheid. Met dat verschil in ons achterhoofd moeten wij dan gaan zoeken naar het antwoord op de vraag, is de tucht een Bijbelse zaak? En hoewel ik het al zei dat kerk en staat heel dicht aan elkaar verweven waren, zien wij ondanks dat die samen zijn, dat de Heere wel wil dat er een duidelijk onderscheid is tussen de kerk en de wereld. In Israël ligt dat dus heel dicht bij elkaar. In onze dagen staat de kerk, anders dan in de dagen van Israël, natuurlijk helemaal apart van de overheid. Maar er moet wel een duidelijk zichtbare kerk zijn. En dat zien we eigenlijk al heel direct bij de moederbelofte. Daar openbaart de Heer eigenlijk al direct het verschil tussen de kerk en de wereld. Hoor maar wat de Heer zegt. Dat er een voortdurende strijd zal zijn tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. We zien dat onderscheid ook doorlopen als we lezen van Enos, één uit het geslacht van Eva, één uit de lijn van het vrouwenzaad, om het zo te mogen zeggen, dat we lezen van Enos dat men in die dagen de naam des Heren begon aan te roepen. Wat wil dat dan zeggen? Wel dat de kerk in die dagen tot openbaring kwam, dat het zichtbaar werd, dat onderscheid tussen de kerk en de wereld. We lezen dat heel duidelijk in de kanttekeningen. Dat is, toen begonnen de ware kinderen van God zich van de anderen af te zonderen en noemden zich het volk of de kinderen Gods. Men begon openlijk met meerdere vergaderingen de godsdienst in te stellen. Je ziet dus dat daar de kerk zichtbaar wordt, te midden van de omliggende volken. En we lezen dan dat dat onderscheid ook doorwerkt. Want we hebben het ook gezien in de geschiedenis van Noach, dat er gesproken werd over de zonen Gods, het geslacht van Seth, de kerk, en de dochteren der mensen, het geslacht van Kain, de wereld. En als dan toch, hoe verdrietig ook is, kerk en wereld weer in één vloeien, dan is het de Heere zelf weer die die kerk tot aanzien roept als zij Abraham haalt uit de afgodendienst en verkiest om de vader van zijn volk, van zijn gemeente te zijn. En dan krijgt dat volk ook, wanneer het uitgeleid wordt uit Egypte, van de Heere ook wetten. En als we die wetten gaan bestuderen, dan zien we in die wetten zo heel nadrukkelijk de bepalingen van de Heere dat Israël, de kerk, alleen zal wonen. En dat de kerk de roeping heeft om zuiver en heilig te leven te midden van de wereld. En laten we dan maar eens horen wat de Heere laat bepalen. Wel, wie aan de afgoden offert, wordt door de ban getroffen en moest gedood worden. Verder bepaalt de Heere dat Israël zich niet mocht vermengen met afgodische volken om hem heen. God wilde niet dat zij verbonden vriendschappen zouden sluiten met andere volken, of dat er onderling gehuwd werd tussen de Israëlieten en bijvoorbeeld de Kanaanieten. Dat werd verboden. Ook werd bepaald voor elke Israëliet en voor iedere vreemdeling die in Israël woonde, dat ieder die met een opgeheven hand, dat wil zeggen met opzet zondigde tegen de Heere en zijn wet, moest worden uitgeroeid. We kunnen ook wijzen op het gebod dat in Israël een afgodendienaar, een godslasteraar, een tovenaar, een waarzegger of een duivelskunstenaar en een moordenaar gedood moesten worden. En we zien ook dat de Heere zelf menigmaal zijn volk moet straffen als ze zich niet houden aan zijn geboden. Als ze zich wel vermengen met de volken om hen heen en als ze wel de afgoden een plaats geven in hun leven. En een hele bijzondere vorm van tuchtuitoefening vinden wij ook na de ballingschap. In de dagen van Ezra. Als daar hem gemeld wordt dat de levieten zelfs en de priesters, maar ook de oudsten van het volk en velen van het volk zelf, vreemde vrouwen tot zich hebben genomen. Getrouwd zijn met vrouwen van omliggende landen. Dan zien wij hoe dat Ezra smart, maar hoe hij de opdracht krijgt van de Heere om tucht te oefenen over het volk. En dan moeten al die vreemde vrouwen met hun kinderen worden weggezonden. Zij mochten geen plaats hebben in het midden van het volk Israël. En uit deze enkele voorbeelden zien wij, gemeente, dat er in het Oude Testament de roeping bestond om de tucht te handhaven. En dat Gods volk heilig moest leven te midden van de andere volken. Dat ze elkaar moesten bewaren tegen de verwoestende macht van de zonden. En als wij dan vervolgens onze blik nu eens werpen op het Nieuwe Testament, de Nieuwtestamentische kerk, door de uitstorting van de Pinkstergeest in het aanzien geroepen, dan zien wij dat ook die Pinksterkerk van de Heere haar eigen organisatie ontvangt. Maar dat er wel een duidelijke voortgaande lijn is. Dat er overeenstemming is tussen de tucht in het Oude en in het Nieuwe Testament. Want als in het Oude Testament bijvoorbeeld bepaald werd, gij zult uw naaste naastig berispen en zult de zonden in hem niet verdragen, dan neemt de Heer Jezus in zijn onderwijs aangaande de tucht die bepaling ook over. En hij zegt maar, indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. Als Mozes bijvoorbeeld in het Oude Testament bepaald heeft dat uit de mond van twee of drie getuigen een zaak zal bestaan, dan geeft de grote wetgever van de kerk van het Nieuwe Testament, de Heer Jezus Christus, die bepaling ook aan die kerk. En horen wij het hem zeggen, opdat uit de mond van twee of drie getuigen alle woord bestaat. En ook de apostel Paulus, die veel onderwijs gegeven heeft als het gaat over de structuur en de organisatie van de kerk, dan wijst ook Paulus op de lijnen vanuit het Oude Testament. En die neemt hij ook over in het Nieuwe Testament. En als er dan een verschrikkelijke zonde is, dan zegt hij tegen de gemeente, en doet gij de boze uit uw lieden weg? En dan zie je bijna dat dat een letterlijke bepaling is die hij overgenomen heeft uit Deuteronomium 17, waar we hetzelfde bijna lezen. Zo zult gij het boos uit het midden van u wegdoen. En hoewel de kerk van het Nieuwe Testament dus een andere plaats heeft gekregen in het wereldgebeuren dan het volk Israël, Waar staat en kerk een eenheid vormt, om het zo te zeggen. Toch zijn er vele dingen die doorgaan vanuit het Oude Testament in de tuchtuitoefening door de kerk in het Nieuwe Testament. En dan zien wij dat de Heer Jezus Christus als het grote hoofd van zijn kerk de sleutelmacht het oefenen van de tucht heeft toevertrouwd aan zijn apostelen. En we kunnen dat heel nadrukkelijk lezen in hetgeen we ook met elkaar gelezen hebben in Matteüs 18, maar ook in Matteüs 16, waar we lezen: en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij zult ontbinden op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Daar zien wij dus dat aan de discipelen, aan de apostelen van de kerk, die sleutelmacht is toevertrouwd. Daar mogen zij in de naam van Christus aan alle ware boetvaardigen en gelovigen de vergeving van hun zonden verkondigen. Maar zij moeten ook zeggen tegen al de onboetvaardigen en zij die zich weigeren te bekeren, dat de deur van het hemelrijk voor hen gesloten is. Dat hebben we de vorige keer mogen horen. Dat die eerste sleutel is van het hemelrijk. Maar zij moeten ook die andere sleutel bedienen, die als het ware voortvloeit uit die eerste sleutel, de tweede sleutel, namelijk dat zij ook moeten weren al degenen die een onergelijk leven leiden van de sacramenten, van de gemeenschap van Christus en zijn gelovigen. En dat hebben we ook met elkaar gehoord uit vraag en antwoord 82, dat de tucht in de eerste plaats ook verbonden is aan de bediening van de sacramenten. En dat ook de apostelen in getrouwheid die tweede sleutelmacht bediend hebben, dat zien wij door het hele Nieuwe Testament heen. Direct al als de Heilige Geest uitgestort is en Petrus vervuld is door die Heilige Geest en hij de zonden ziet in Ananias en Safira, dan moet hij dat verschrikkelijke oordeel over hen uitspreken, dat zij vanwege het bedrog tegen de Heilige Geest moeten sterven. Wat een ontzagwekkende uitoefening van de tucht. Dat de gemeente heilig zou blijven. En dat de zonde in haar geen plaats heeft. Moet er komen tot zo'n ingrijpende maatregel. Dat Ananias en Safira sterven moesten. Denk maar eens aan wat Petrus doet. Als hij spreekt tot Simon de tovenaar. En hem overgeeft vanwege zijn bedrog en arglistigheid tot het verderf. Denk eens aan Paulus, hoe hij spreekt tot Elimas. Als hij het evangelie wederstaat, dan straft hij hem vol des Heiligen Geestes met blindheid. Denk aan de oproep van Paulus om de bloedschenner door de ban af te snijden. Hoor hoe hij ook Timotheus vermaand om de dwaalleraren te bestraffen en aan de Satan over te geven. Liefde gemeente, daarin zien wij ook dat ook in de christelijke kerk van het Nieuwe Testament de tucht beoefend werd. En dat de zonden uit haar midden werd weggedaan. Omdat de gemeente zou zijn heilig en onberispelijk voor het aangezicht van haar koning. Zo zien wij dus, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, de opdracht van de Heere om de tucht te mogen en te moeten uitoefenen tot heil van de gemeente, tot zaligheid van de kerk en tot eer van God. Tucht en ban, het zijn dus voluit Bijbelse zaken. Gaan wij dan nu over tot de vraag, hoe moet dan die tucht worden uitgeoefend? En dan zeker natuurlijk in onze dagen. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Tucht is een persoonlijke zaak. En dan zien wij dat op die vraag ook de Heilige Schrift ons een duidelijk antwoord geeft. En die zaak willen wij dan nazien aan de hand van het schriftgedeelte wat wij met elkaar gelezen hebben. En daarin zien wij dat de Heer Jezus ons als het ware de weg wijst hoe wij als gemeente die tucht hebben te handhaven in ons midden. En dan zien wij dat de Heer Jezus de verantwoordelijkheid voor de tucht in de eerste plaats bij ons persoonlijk legt. Dat wij als gemeente een verantwoordelijkheid hebben voor elkaar. Dan zegt de Heer Jezus het. Wanneer iemand tegen u zondigt, bijvoorbeeld wanneer iemand je beledigt, dan moeten wij die zonde niet openbaar maken. Dan moeten wij dat niet aan iedereen gaan vertellen. En dan moeten wij niet zeggen, moet je nou eens even luisteren. Wat hij tegen mij gezegd heeft. Vind je dat ook nou niet verschrikkelijk beledigend en krenkend? Nee, zegt de Heer Jezus. Dat moet je niet doen. Maar je moet naar hem persoonlijk toe gaan. En je moet hem onder vier ogen daarover aanspreken. Ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. Daarin volgt, zo hebben we gezien, de Heer Jezus ook de lijn die Mozes heeft aangegeven, verlicht door de Heilige Geest in opdracht van die grote wetgever. Gij zult uw broeder in uw hart niet haten, maar gij zult uw naasten naastiglijk berispen en zult de zonden in hem niet verdragen. Dat is het waartoe de Heer Jezus ons oproept. Wij moeten de zonden bij een ander niet kunnen verdragen. Het moet ons verdriet doen wanneer wij een ander zien zondigen. En we moeten hem daar onder vier ogen op aanspreken. Uit de liefde. En dat is dus een taak voor ons allemaal. Als een vrucht van de ware naaste liefde. En dat geldt niet alleen voor zonden die ons persoonlijk zijn aangedaan. Maar ook als wij zonden te weten komen, heimelijke zonden, nog meer openbare zonden van gemeenteleden, dan moeten wij op die gemeenteleden afgaan en met hen daarover spreken. Ze bestraffen, zegt de Heer Jezus. Dat wil zeggen, ze met liefde vermanen en ze overtuigen van hun zonden. De gemeente, zo zien wij dat de Heer Jezus dus in de eerste plaats de verantwoordelijkheid voor de tuchtuitoefening bij ons persoonlijk neerlegt. Wij zijn verantwoordelijk voor het welzijn, het geestelijk welzijn van ons medegemeentelid. En als wij daar vanavond door de Heer Jezus toe worden opgeroepen, dan mag die vermaning van de Heer Jezus ons wel allereerst brengen bij onszelf. Als wij geroepen worden door de Heer Jezus om anderen te vermanen en te bestraffen wanneer wij hen zien zondigen, dan moet dat allereerst leiden tot zelfonderzoek. Dan moeten wij ons eerst onder zelfkritiek stellen. En dan moeten wij die vraag ons voorleggen. Heere, hoe heb ik het eraf gebracht? Heere, hoe leef ik van dag tot dag voor uw heilig aangezicht? Dan mogen we wel eerst vragen, Heere, doorgrond en ken gij mijn hart? En zie of er bij mij een schadelijke weg is. Heere, laat mij zien wat er in mijn hart leeft. En hoe mijn wandel is voor uw heilige ogen. Als de Heer ons dat laat zien, gemeente, dan bewaart ons dat. Dat wij boven een ander ons verheffen. Maar dan gaan wij naast zo iemand staan. Als we zien dat we zelf tot hinken en zinken elk ogenblik gereed zijn, dan verwonderen we ons niet over dat een ander in de zonde gevallen is. Maar dan zeggen we, Heer, was het een wonder dat ik er zelf niet in gevallen ben. En dat besef van onze eigen zondigheid. Dat besef, dat zal ons de juiste toon geven wanneer wij met anderen gaan spreken. Want ook al beseffen wij dat wij zelf zondaren zijn, dat mag ons niet verhinderen om anderen aan te spreken. Maar het geeft wel de juiste toon wanneer we zien wie we zelf zijn. En dan geeft Salomo daar een bemoediging bij. Als je zo naar iemand toe gaat, dan zegt hij, een zachte tong breekt het gebeente. En dan wil Salomo zeggen dat je door de liefde gedreven tot iemand spreekt. Dan kan zijn hart wel zo hard zijn als been of als steen. Dan zal toch dat woord door de Heere gebruikt zijn hart kunnen vermurwen. En als dat nou eens gebeuren mag. Als je zo nou door de Heere gebruikt mag worden. Dan gaat in vervulling wat Jacobus schrijft. Broeders, indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en hem iemand bekeert, die weten dat degene die een zondaar van de dwaling zijns wees bekeert, een ziel van de dood zal behouden en menigte der zonde zal bedekken. Zou dat niet heerlijk zijn? Zou dat niet wonderlijk zijn? Zou dat niet tot zegen zijn? Als je zo mag handelen naar het woord van de Heer. Als je door de liefde gedreven in de zorg voor de naaste uit de eer van God met anderen mag spreken. En zo een zondaar mag behouden. En menigte van zonden mag bedekken. Ziet u hoe dat ook nieuw en oud samenvloeien? Want was dat nou niet de opdracht geweest van Gam? Om zijn vader, nadat hij zijn roes had uitgeslapen, onder vier ogen aan te spreken. En zeggen, vader, wat hebt u gedaan? Vader, hoe verschrikkelijk is uw daad geweest. En hoe heeft u de naam des Heren gelasterd. Door in dronkenschap en naaktheid in uw tent neer te leggen. Dat is de roeping van al Gods kinderen. Meent en als dat onze roeping is, als dat nou onze taak is, dan mogen we vanavond onszelf wel onderzoeken. Zijn wij zo als gemeente met elkaar bewogen? En mag ik het dan maar eens heel concreet vragen? En dan moet u niet boos om worden. Moet u niet ergeren. Maar het is uit liefde omdat God het vraagt. Hebt u wel eens een jongere uit de gemeente persoonlijk aangesproken? Toen u merkte dat hij niet meer in de kerk kwam. Ik kom bij heel wat ouderen. Die met verdriet zeggen, mijn kinderen komen niet meer in de kerk. Maar dominee, er is nooit naar omgekeken. Kunnen wij ze dan zomaar loslaten? Maar dan denk ik aan wat ik vanmiddag nog zat te lezen. Een brief van McChane. Hij was 22 jaar. En toen hoorde hij dat er in de gemeente iemand was. Een jongen van zijn eigen leeftijd. Die de kerk ging verlaten. En het smartte McChane. En hij schreef die jongen een hele indringende brief. En in die brief schrijft hij. Jongen, zegt hij. Hetzelfde jeugdige bloed dat in jouw aderen stroomt, vloeit ook door het mijne. En dezelfde neigingen en bruisende hartstochten die in jou wonen, leven ook in mijn gemoed. Voel je dat? Dan gaat McChane staan naast die jongen, ze zijn even oud. En het is zijn hartelijke verlangen en als je die brief leest, word je er zo door geraakt. O jongen, kom toch en dien samen met mij die heerlijke zaligmaker, Jezus Christus. Gemeente, zijn we ook zo bewogen en hebben we zo ook de jongeren opgezocht die niet meer naar de kerk willen komen. Gemeente, hebt u wel eens mensen in de gemeente aangesproken? Als u bemerkte dat het niet goed ging in een huwelijk, hebt u ze er samen eens op aangesproken? En gevraagd, moet dat nu verder zo? Is er geen weg tot terugkeer? Hebt u iemand wel eens aangesproken toen u merkte dat hij in het zakenleven oneerbare dingen deed? Onoorbaar voor de belastingen bijvoorbeeld. Of leeft in ons hart een Kaïns gestalte? Ben ik mijn broeders hoeder? Of praten wij alleen over anderen als ze er niet bij zijn? Ja, zult u zeggen, maar mag ik dat dan zomaar doen? Moet ik dan zomaar naar iemand toe gaan en hem aan te spreken? Mag ik die vraag dan eens omkeren? Mag u dat nalaten? Gaat het heil van de naaste u en mij dan niet ter harte? Kunt u dan iemand ongewaarschuwd verloren laten gaan? En laat ik dat dan maar met een heel extreem voorbeeld duidelijk maken. Maar dan begrijpt u het wel. Als u bij uw naaste komt, bij uw buurman, en u ruikt gas, dan gaat u toch ook niet het huis uit om die mensen ongewaarschuwd te laten stikken in het gas. Maar dan zegt u, mensen, ik ruik gas. En als je het niet gauw opzoekt, dan gaat het mis hier in dit huis. Dan waarschuw je toch de mensen. Zou dan de medemens, in het bijzonder je gemeentelid, niet waarschuwen? De gemeente, dan weet ik het wel. Dat we naast die oprechte liefde daar ook vrijmoedigheid voor nodig hebben. En zou de Heere dat dan niet willen geven? Zou de Heere niet willen geven? Die vrijmoedigheid als wij hem daarom bidden. Als u of jij zou vragen, Heere, nou word ik geroepen om een vriend. Nou word ik geroepen om iemand uit de gemeente te vermanen en te waarschuwen. Maar ik durf het niet, Heere. Beleid dat maar. Maar vraag dan ook maar aan de Heere, gaat u dan met me mee? Heere, geeft u dan vrijmoedigheid? Zou de Heere dat gebed dan niet willen verhoren? Meent, helaas is het zo dat een zondaar verhard kan zijn. En ook al spreek je hem onder vier ogen dringend en ernstig en smeek je het hem om de zonde te laten, dat hij zich toch van je afwendt. En zegt, man, hou erop, ik wil niet naar je horen, ik ga mijn eigen weg. Zwijg er nou maar over. En is je taak toch niet voorbij, ook al heb je er alles aan gedaan. Want dan gaat de Heer Jezus verder in zijn onderwijs en hij zegt, maar indien hij u niet hoort, zo neem nog één of twee met u, opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord besta. Als hij dan niet horen wil, neem dan nog iemand uit de gemeente met je mee. Neem nog een broeder of een zuster mee en zeg, kom, laten wij samen nog eens naar hem toe gaan. Laten wij haar nog eens opzoeken en indringend met haar spreken. En dan wil de Heer Jezus zeggen, misschien is het zo, dat als de zondaar bemerkt dat er ook nog één of twee bij zijn, dat hij zich gaat schamen voor zijn zonden en dat hij tot inkeer komt en dat hij breekt met de zonden en zijn zonden beleidt. Als hij daar dan in volhardt, zijn er in ieder geval twee of drie getuigen ook bij geweest, die er getuigen van ze geweest zijn, dat je in liefde en bewogenheid de zondaar tot bekering hebt opgeroepen. Maar als hij dan ook nog weigert, ook nadat hij in het bijzijn van twee of drie getuigen vermaand is en hem gebeden is om weder te keren, dan zegt de Heer Jezus, maar dan is je taak nog niet afgelopen. Want dan heb je vervolgens nog een taak en dan moet je tegen de gemeente gaan zeggen. En nou begrijpt u allemaal wel dat de Heer Jezus dan niet bedoelt, en dan mag je het nu wel in de krant zetten, en dan mag het nu wel in het kerkblad gepubliceerd worden, die en die heeft die en die zonden gedaan. Nee, natuurlijk niet. Dat bedoelt de Heer Jezus niet als hij zegt, zeg het de gemeente. Maar dan weten wij, denk ik, allemaal wel dat de Heer daarin bedoelt wat onze kanttekeningen zeggen. Zeg het dan in de eerste plaats aan hen die de gemeente vertegenwoordigen, aan de regeerders van de gemeente. Wij zouden in onze dagen zeggen, dan moet je ermee naar de kerkenraad. Dat is als het ware de laatste remedie. Wie weet, wordt dan het onbewogen hart gebroken. Als die persoonlijke vermaningen dan niet hebben geholpen. Dat hij nu tot het inzicht komt. Dat als meerderen ervan gaan weten, ja, de kerkenraad. Dat hij dan mogelijk door deze laatste stap zal inzien dat het niet goed is om nu nog door te gaan. En dat hij mag breken met de zonden. We zien dus dat het de laatste stap pas is om de kerkenraad in te schakelen als het gaat over de tuchtuitoefening. Liefde gemeente, wij menen zo vaak dat de zaak is, dat tucht een zaak is van de kerkenraad. Hoe vaak hoor je dat mensen niet zeggen, ja maar daar moet de kerkenraad voor zorgen. Daar ga ik mijn vingers niet aan branden. Dat moet de kerkenraad maar doen. Maar zo is het niet, geliefde gemeente. Dat is een ontzaglijke, onbijbelse houding. Wij behoren als gemeente zorg te hebben voor elkaar. En die zorg niet af te wentelen op de kerkenraad en zeggen, ja, zij moeten dat maar doen. En dat is het eerste wat de Heere hier ons wil leren. Dat tuchtuitoefening een persoonlijke zaak is die ons allemaal aangaat. En wat zien wij daarin toch ook? De veelkleurige wijsheid van de Heer Jezus. Zijn tedere welwillendheid in deze wijze van handelen. Wat blijkt daaruit dat de Heer Jezus zo'n grondige en diepe kennis heeft van de zondige en menselijke natuur. En niemand weet het beter dan Hij. Hoe schadelijk het is voor de zaak van Gods Koninkrijk als er twist en tweedracht is onder christenen. En daarom geeft Hij deze weg aan, dat geen moeite zou gespaard moeten worden om twisten te voorkomen, dat ze in het openbaar worden uitgevochten, dat de zaak op straat komt te liggen, op de straten van Ascalon, en dat er de spot mee gedreven werd, zoals Cham dat gedaan heeft. Liefde gemeente, wat een verdriet en scheidingen komen voort uit wanneer wij de zaak openbaar maken en anderen erin gaan betrekken. En wat had er veel kunnen voorkomen worden als naar de regel van de Heer Jezus deze in liefde was toegepast. Als wij de zondaar zouden bestraft hebben onder vier ogen. Wat zou het een zegen voor kerk en wereld zijn als dit gedeelte van het onderwijs meer en meer in de praktijk zou worden gebracht. Zeker, het is waar. Verschillen en verdeeldheid zullen er zijn, zolang de kerk bestaat. Maar veel daarvan zou tot zwijgen gebracht kunnen worden en opgelost, als wij handelen naar het woord van de Heer Jezus Christus. Liefde gemeente, als dan de zaak uiteindelijk bij de kerkenraad gebracht wordt en zij daarin haar taak recht verstaat en de zaak ook onderzoekt, nauwkeurig, oprecht, eerlijk, luisterend, hoor en wederhoor toepassend, dan zal zij er ook toe moeten overgaan als het blijkt dat het waar is wat gezegd wordt, om de broeder of de zuster te vermanen. En als die vermaning verschillende keren is uitgegaan en men weigert opnieuw ook te luisteren naar wat door de kerkenraad gezegd wordt, dan moet zij de stille censuur toepassen. Wat betekent dat naar ons kerkrecht wel? Dat tegen zo iemand gezegd wordt: jij mag nu onder deze omstandigheden niet komen aan des Heren avondmaal. En ook deze maatregel is bedoeld om de zondaar nog de gelegenheid te geven zich te bekeren, voordat de zaak aan de gemeente zal worden meegedeeld. Daarom heet het ook de stille censuur. Nog steeds is daar het gesprek gaande om die zondaar te trekken uit zijn zonden, opdat hij tot bekering zou komen. Maar als hij ook ondanks dat de stille censuur tegen hem wordt uitgeoefend, hij nochtans blijft weigeren, dan moet de zaak daadwerkelijk aan de gemeente worden meegedeeld. En dan krijgen wij te maken met de kerkelijke ban. En zo weten wij dat wellicht allemaal. Dan wordt er eerst een mededeling gedaan aan de gemeente, zonder naam, en wordt de zonden genoemd. We noemen dat de eerste trap van de censuur. De tweede trap is dat de naam van de overtreder bekendgemaakt wordt en zijn zonden. Het gebod wat hij overtreden heeft. En dan de derde trap, waarin hij uiteindelijk uit de gemeente zal worden gezonden. De kerkelijke ban. Het is een ontzaglijk instrument in de hand van de Heere, die hij laat uitoefenen door zijn gemeente. Het is wat de Heer Jezus zegt in het tekstgedeelte wat wij gelezen hebben. En indien hij ook der gemeente geen gehoor geeft, zo zij u als een heiden en een tollenaar. Als er dan geen andere wegen meer openstaan, als iemand blijft volharden in het kwaad, dan is er geen andere weg dan dat deze beslissing genomen wordt om iemand uit te sluiten uit de gemeente van Christus. Dan wordt hij losgesneden van Christus en wordt hij buiten zijn koninkrijk geplaatst. Liefde gemeente, wat een ontzaglijke zaak is dat. Als iemand zo buiten de zaligheid komt te staan. En dan kan als het ware wel de vraag naar boven komen: maar waarom dan? Waarom moet zulke maatregel genomen worden? En dat brengt ons bij onze derde gedachte. Het doel van de tucht. Het heerlijke doel. Wat de Heere daarmee voor ogen heeft. Wel dit. Dat het in de tucht gaat om de heiligheid van Christus gemeente. Dat de Heere niet duldt dat de zonden in haar gekoesterd wordt. Dat de zonden in haar voortwoekert. Maar dat zij uit de gemeente verdreven moet worden. Ik las eens een boek over de kerkelijke tucht. En dat had een heerlijke naam. Waarin zo heel duidelijk het doel van de tucht naar voren kwam. En dat boek heette Om de heiligheid van de bruid van Christus. En daar gaat het in de tucht om. Dat de bruid van Christus heilig leeft in deze wereld. En aan de heiligheid van de bruid is onlosmakelijk de eer van de bruidegom verbonden. Denk maar eens aan de geschiedenis van Achan. Onze jonge mensen kennen die geschiedenis allemaal wel. Hoe dat Achan het uitdrukkelijke verbod van de Heere overtreden had. Dat hij niet mocht nemen van de buit in de dagen van Jericho. En hij dat toch heimelijk gedaan had. En er zo een zonde voortwoekerde in de gemeente. In het gezin van Achan. Iedereen was er getuige van geweest. Hoe hij dat verborgen had in het midden van zijn tent. Ze hadden erover gezwegen. Ze hadden er niets van gezegd. En dan weten we het. Dan trekt de Heere zich terug. En toen heeft het volk Israël bij Ai een verlies geleden. En Jozua kan het maar niet begrijpen. Totdat de Heere zegt, Jozua, er is een zonde in het leger. Jozua, er is een ban in het leger. En die moet eerst weggenomen worden. Eerder kan ik niet meer met jullie zijn. En dan moet u eens opletten. Is het dan een zaak van Jozua alleen, de uitoefening van die kerkelijke tucht? Nee, heel de gemeente wordt erbij betrokken. En uiteindelijk wordt heel de gemeente er ook bij betrokken, als het vonnis moet worden voltrokken. Een andere zonde die in een gemeente voortwoekerde, was een verschrikkelijke zonde waar Paulus mee te maken gekregen had in de gemeente van Korinthe. Hij heeft ervan gehoord en hij zegt tegen de gemeente, maar dat mag je in je midden niet dulden. Het gaat over de bloedschande. Er was sprake van incest in de gemeente van Korinthe. En dan zegt ook Paulus, hier past niet anders dan een onverbiddelijk ingrijpen. Dan zegt hij dat de dader moet worden overgegeven aan de Satan tot verderf des vleeses. Opdat de geest behouden mogen worden in de dag van de Heer Jezus Christus. En in die strenge woorden van Paulus geeft die dader, zolang hij blijft volharden in zijn zonden, over aan de Satan. Maar waarom? Opdat de geest behouden zou mogen worden. Daarin zie je nou het doel van de tucht. Het is om een zondaar te behouden. Het gaat om zijn eeuwig welzijn. Het woord tucht, dat is afgeleid van het oud-Nederlandse woord tijgen. En tijgen, dat betekent trekken. En zo ligt er in de tucht een trekkende liefde van de zondaar. Kom nou uit die zonden en voeg je weer bij de gemeente. Dat is het heerlijke doel. En daarom, gemeente, en dat is zo praktisch. Dat doen wij toch ook in onze gezinnen als het goed is. Wij vermanen en bestraffen onze kinderen toch ook. Al is het misschien wel eens met een bloedend hart. Maar dat je toch voelt het moet. En waarom dan? Wel, opdat mijn kind ervan leert en haar leven betert. Maar wat is het dan een gezegende vrucht als je kind tot berouw mag komen. Je mag met elkaar verzoenen. Wat is dat dan heerlijk. Als de Heere dat geeft. En je kind weer mag wandelen. In de wegen van de Heere. En daarom, geliefde gemeente. Kennen wij ook het formulier van de wederopneming. En dat is ook het slot waar onze catechismus mee eindigt. en daar zijn gemeente aangenomen, wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen. O, dat is het doel van de tucht, dat is het doel ook van de censuur, dat is ook het doel van de kerkelijke ban, dat de zondaar zich bekeren, zijn leven beteren en bewijzen dat het hem waarlijk smart heeft door een godvruchtige levenswandel. En zo wordt de gemeente geroepen om tucht te oefenen in opdracht van hem waarvan we lezen. Die de schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen en aan de kindskinderen in het derde en het vierde geslacht. God is degene die de schuldige geenszins onschuldig houdt. En daarom ligt ook op zijn kinderen de roeping om dat ook in het leven te praktiseren en de schuldigen aan te wijzen, met de schuldigen te spreken, de schuldigen te bestraffen, te vermanen, opdat zijn ziel behouden zou worden. Gemeente, zo hebben wij daar allemaal een taak in gekregen die we niet mogen verzuimen. En die taak moeten wij beoefenen, omdat een zondaar zich voor God verootmoedigen, opdat hij zou leren dat de Heere niet alleen rechtvaardig is, dat de Heere niet alleen heilig is, dat de Heere de zonde niet alleen duldt, maar ook dat hij is langmoedig, genadig en gaarne vergevende. Dat ze in die weg ook Christus mogen leren kennen, tot verzoening van hun zonden. Zo is het doel van de tucht. Gemeente, hebben we zo vanavond in korte trekken mogen luisteren naar een uiteenzetting over de tucht, gezien dat het een Bijbelse zaak is, gezien dat het ons persoonlijk allemaal raakt, en mogen horen welk een heerlijk doel die tucht heeft. Maar dan komt de vraag, als het ware naar ons toe, hoe hebben wij nou geluisterd als het gaat over tucht en over de kerkelijke christelijke band? Hebben wij dan toch niet iets van binnen dat we zeggen, ja maar, dat deze dingen wrevel bij ons opwekken. Dat we zeggen, ja maar dat past toch eigenlijk niet meer in deze tijd. Waarin je respect moet hebben voor elkaars meningen. Waar we verdraagzaam moeten zijn. Waar we elkaar moeten eerbiedigen. Daar past het toch niet meer dat ik tegen iemand zeg dat hij zondigt. Gemeente, dan voelen wij. Als het ware die tijdgeest waarin de ergernis opkomt als wij zonden zonde noemen in deze tijd. En dan weten wij nog wel de recente discussie waarin gezegd werd dat wanneer mannen bij mannen samenwonen en de zonden van de homoseksualiteit praktiseren, dat de kerk dat zonde noemt, dat de wereld te klein is. Maar dat mag je niet meer zeggen in deze tijd. En zijn wij er ook eigenlijk niet met dat denken geïnfecteerd? En zullen wij het misschien bij zulke grote zonden nog wel durven zeggen? Maar bij veel andere dingen allang gezegd hebben, ja, maar dat moet iedereen maar voor zichzelf weten. En wat de één zonde vindt, vind ik nog geen zonde. En zo is als het ware die gezegende tuchtuitoefening bot geworden en wordt de kerk steeds meer verwereldlijkt, omdat we elkaar niet meer durven en willen wijzen op de reinheid en de heiligheid die de Heere van ons vraagt. Willen wij niet meer voor elkaar zorg dragen? En eigenlijk vinden we zelf ook dat we niet door anderen moeten worden aangesproken. Eigenlijk raakt het ons ook als anderen ons roepen tot wederkeer. Als ouderlingen op huis bezoeken, een vermanend woord spreken. Dat we zeggen, ja maar laat hij naar zichzelf kijken. En wat bemoeit overigens de kerkraad mee? Dat maak ik zelf wel uit. Gemeente, die geest voltrekt zich ook in het midden van Gods gemeente. En daarom mogen we waakzaam zijn. In bijzonder als we belijdenis gedaan hebben. Hebben we toch voor een alwetend God beloofd in die vierde vraag dat we ons zullen onderwerpen aan de vermaning en terechtwijzing en kerkelijke tucht. hebben we toch voor de Heere beloofd dat we ons daaraan zullen onderwerpen. Of zijn we dat ja-woord alweer vergeten, gemeente? En laat ik het nou eens van de andere kant mogen benaderen. Van de geestelijke kant, om het zo eens te mogen zeggen. Is het dan geen vrucht van het ware geestelijke leven dat we de tucht lief hebben? Iemand zegt, en ik hoor onze jongeren het denken. Kun je verlangen naar de tucht? Kun je de tucht lief hebben? Ja, gemeente. Dat is nou een vrucht van het nieuwe leven. Hoor maar eens wat de dichter zingt in Psalm 141. Hij ziet er naar uit als hij vermaand mag worden en vermaand moet worden. Hoor maar wat hij zegt. De rechtvaardige sla mij. Het zal weldadigheid zijn. En hij bestraffe mij. Het zal olie des hoofd zijn. Het zal mijn hoofd niet breken. Want nog zal ook mijn gebed voor hen zijn in hun tegenspoeden. Hier hoor je nou een kind van God dat op zijn plaats is. En die zegt, het is goed als ik terecht gewezen word. Want ik heb een verlangen in mijn hart om heilig voor de Heere te leven. En als mijn medegenoot, mijn medepelgering op de weg des levens mij vermaant, wanneer hij mij terecht zal wijzen, het is voor mij weldadigheid, het is verkwikking als zalfolie. Het is als een welriekende reuk, want het is mijn vreugde om te wandelen in de wegen des Heren. En het verdriet mij als ik eraf wijk. En wat is het een zegen als de Heere mij door een medegemeentelid vermaand, en als de Heere mij door hem weer terugbrengt op het rechte pad. En zo ziet ook Salomo het als hij zegt, bestraf de wijze en hij zal u lief hebben. Dat is nog eens wat anders dan in verzet komen tegen vermaning en tucht. Maar eronder buigen en zeggen, broeders, ik dank u hartelijk in Christus dat u mij vermaand hebt. Dat u mij mijn zonden hebt laten zien, waarin ik de Heere verdriet deed. Dat u mij bij de hand genomen hebt en dat u mij teruggebracht hebt. Voelt u wat een verschil, gemeente? Dat is nou dat nieuwe leven. Dat leert buigen. Dat leert een vermaning lief te hebben. Geliefde gemeente, hoe komt dat? Omdat je door Gods Heilige Geest de God der waarheid hebt lief gekregen. Die God die naar waarheid zoekt in het binnenste. En daarom heb je zo'n verlangen gekregen om in de waarheid te wandelen. En daarom is het ook je verlangen doorgrond en ken mijn hart, o Heer. En daarom zeg je tegen de Heer, als er een schadelijke weg is, Heer. En er zijn bij mij zoveel schadelijke wegen. Heer, laat er dan maar iemand zijn die mij daarop wijst. Die mij corrigeert, die mij terecht wijst, opdat ik mag wandelen in uw wegen. Heere, leer mij toch meer en meer mijzelf kennen. En als u het nodig acht om daar het instrument van de tucht op te moeten toepassen. Heer, het is mij weldadigheid als u mij zo leidt. Zo krijgen Gods kinderen de tucht hartelijk lief. Omdat ze begeren te wandelen als kinderen van het licht. En dan voel je ook vanavond de schuld van je eigen slapheid en ontrouw. In het vermanen van anderen. In het tekort van je nalatigheid. In het beoefenen van de tucht. En waarom zou het dan vanavond niet nodig zijn? Voor ons allemaal, Heren. Laat oprechtheid en de vroomheid mij behoeden. Amen. En dus zoeken we samen het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heer, zo hebt u ons vanavond onderwijs willen geven in de christelijke ballen. Heer, en dan moeten wij u belijden dat het zo weinig gepraktiseerd wordt in ons persoonlijke leven. Niet omdat er zo weinig zonden zijn die vermaand moeten worden. Heer, maar omdat we zo weinig bereid zijn om elkaar te vermanen. Heer, en dat is een gebrek aan liefde. Dat is een gebrek aan vrijmoedigheid. En laten we dat voor uw aangezicht belijden vanavond. Heer, en daar ligt ook de oorzaak. Dat uw gemeente zo bevlekt is door de zonden. Dat uw gemeente zo wereldgelijkvormig geworden is. Heere, bekeer ons toch. En geef ook dat die tucht, zoals gij daarvan gesproken hebt, o koning van de kerk, in ons midden ook levendig bediend mag worden. Uw naam ter eer en tot zaligheid van zondaren. Heere, gaat u zo met ons mee ook de nieuwe week in. Begeef en verlaat ons niet. Sterk ons bij alles wat we te doen hebben, waar u ons toegeroepen hebt. En als we niet meer kunnen werken of behoeven te werken, Heere, geef dan toch dat we ons dienstbaar mogen weten in uw koninkrijk, waar u ons ook stelt. Heer, heb dank dat we zo deze zondag uit uw hand hebben mogen ontvangen. Begeef en verlaat ons niet. Zegen ons ook, waar we ook werken, waar we ook staan, waar we ook leven. Geef en verlaat ons niet en zie in gunst en genade op ons neer, om Christus wil alleen. Amen. Zingen wij tenslotte met elkaar uit Psalm 101 en daarvan het derde en ook het zevende vers. Ik zal met vermaak naar het kwade niet overhellen, geen goddeloos stuk mijzelf voor ogen stellen. En ook het zevende vers. Maar elk die snoodolistig bedrijven zijn voordeel zoekt, zal in mijn huis niet blijven. Psalm 101, de versen 3 en 7. Thank you. Heeft de gemeente, ontvangt dan nu de zegen des Heren en ga heen in zijn vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.